Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Bosbee podcast. Ik ben Jenny, de host van deze podcast en normaal gesproken vertel ik hierin over mijn eigen avonturen in mijn houten huisje in het bos. Maar in deze aflevering doen we het eventjes wat anders. Het gaat dit keer namelijk niet over mijn eigen avontuur, maar over die van iemand anders, die van Ginny. Zij woont samen met haar vriend Richard in een tiny house en ik ga zo bij haar op bezoek. Ik ga kijken hoe dat is om daar te wonen. En ik neem een hele berg vragen met me mee. Ik ga onder andere vragen over de kosten, hoe ze aan een staapplek is gekomen en of leven in een tiny house misschien niet een beetje geromantiseerd wordt. En ik kan me voorstellen dat je het leuk vindt om straks ook een beeld bij dit interview te hebben. Dus ik ga ook wat foto's maken en ik zal dan aan het einde van de podcast laten weten waar je deze kan vinden. En dit is trouwens de eerste keer dat ik iemand ga interviewen, dus ik vind het best wel een beetje spannend. En ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat met het geluid, maar dat gaan we vanzelf horen. Oké, nou ik ga nu naar Ginny toe rijden en dan horen jullie me zo weer. Daar ben ik weer. Ik ben inmiddels in de tiny house. En het is de eerste keer dat ik in mijn leven in een tiny house ben en ik moet zeggen, het is wel echt heel gaaf. Wel heel klein, maar dat was te verwachten. Ginny, hoe tiny is jouw house eigenlijk?
Het is volgens mij 20 vierkante meter. Het huis is 7 meter 20 lang, 2,5 meter breed en 4 meter hoog. En omdat we nog een vierde hebben, dus een kleine bovenverdieping, dan is het volgens mij 20 of 23 vierkante meter.
Oh, wauw. Oh, dat is kleiner dan mijn studentenkamer, bedenk ik me nu. Wat top. Ik ben super benieuwd naar al je verhalen, de luisteraars ook. Die hebben echt volop vragen ingezonden, dus... Laten we maar beginnen met het interview. Kun je jezelf kort voorstellen aan de luisteraars? Wie ben je? Hoe oud ben je? En wat doe je voor werk?
Nou, ik ben dus Ginny Mulders. Ik ben 43 jaar. En ik werk tegenwoordig als de mantelzorger van mijn vader. En ik ben hulp in de huishouding bij een aantal mensen. En misschien is het ook leuk als ik vertel wat Richard tegenwoordig doet. Want het is best anders dan hoe het was.
Ja, zeker.
Richard is 41 jaar en hij werkt nu in een hotel 2 dagen per week. Schoonmaak en ontbijt. En hij was financieel controller en hij doet nu nog steeds werk vanuit huis voor mensen. Dus wel financieel werk. Ja.
Hey, en hoe je je net voorstelde, verschilt dat heel erg met hoe je je voorstelde voordat jullie je tiny house hadden? Je had natuurlijk een andere leeftijd, maar had je ook ander werk bijvoorbeeld?
Ja, we woonden in Zoetermeer, in een flat. Ik werkte als personal trainer. Ik had een eigen bedrijf. Richard werkte fulltime als financieel controller. En ja, we hadden echt een heel typisch stadsleven met stadse dingen. En ja... Echt heel anders dan nu. Toen lag de nadruk veel meer op werken, om geld te verdienen, om je hypotheek te betalen en alle andere lasten die erbij komen. En genieten was voor mijn gevoel vaak iets wat je deed in het weekend. En je keek ook echt uit naar het weekend tot je weer leuke dingen kon doen. En door de week zat je gewoon vol met werken, 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 werken. Dat was toen ons leven en dat is nu toch wel anders.
Oh, wat interessant. Oh, daar ga ik dadelijk nog meer vragen over stellen. Okay. Ik las dus dat een fietsvakantie heeft geleid tot jullie tiny house avontuur. Kun je vertellen hoe dat gegaan is?
Ja, ik denk dat het eigenlijk al begint voor de fietsreis. Want je gaat ook niet zomaar op fietsreis. En we zijn in 2010, zijn Richard en ik samen ook langere tijd op reis geweest. Ik denk dat onze manier van denken, mede door die reis, heel erg veranderd is. En dat we gaandeweg allemaal zaadjes hebben geplant door bepaalde artikelen te lezen. Maar bijvoorbeeld ook door de serie, ik weet niet of je die kent, van Floortje Dessing naar het einde van de wereld. Al die inspirerende verhalen die je dan hoort. En nou, uiteindelijk leidde dat bij ons tot het idee van wij willen eigenlijk ook anders wonen en anders leven. Meer in verbinding met de natuur, meer buiten, meer in beweging, kleinere voetafdruk, nou, al die dingen. En toen hadden we wel zoiets van... Volgens mij moeten we dan gewoon ons hele leven omgooien. Want we zitten hier in die flat met ons werk. En dat, ja, je kunt wel duurzame stapjes maken en groene stapjes maken, maar om het echt radicaal anders te doen, wat we eigenlijk wilden, moesten we ook gewoon dan een knoop doorhakken. Dus toen hadden we besloten om op fietsreis te gaan. En we zouden dus gewoon gaan fietsen in de richting van Barcelona. We hadden gewoon een boekje dat ons daar naartoe zou, een routebeschrijving die ons daar naartoe zou brengen. Of we daar ooit zouden komen, dat was niet belangrijk. We wilden eigenlijk openstaan voor wat er op ons pad kwam. En dat hebben we 1,5 jaar gedaan. We hebben in die tijd ook gewoond en gewerkt bij andere mensen. Veelal in Frankrijk en Spanje. En dat is dan allemaal in ruil voor kost en inwoning. Mm-hmm. En daar waren we ineens constant buiten aan het werken. Veel in het platteland. Toen zagen we daar eigenlijk dat mensen al woonden en leefden zoals wij dat ook wel zouden willen doen. Nou, gedurende de reis is mijn moeder helaas komen te overlijden. Zijn we dus eerder teruggekomen. We zijn wel nog teruggegaan op reis, want we hadden onze fietsen daar bij mensen achtergelaten. Dus we zijn toen vaker een kortere periode weg geweest en weer even terug bij mijn vader om voor hem te zorgen. We hebben in eerste instantie niet ons huis opgezegd, want dat vond Richard toch wel heel spannend. Hè? Zijn baan opzeggen, alles opzeggen en ook nog zijn huis opzeggen. Dus we hadden een huurder in het huis. Of opgezegd, ons huis hebben we dus uiteindelijk verkocht. En gedurende de reis en gedurende ook wat er met mijn moeder gebeurde en mijn vader werd toch wel steeds hulpbehoevender, hadden we toch wel behoefte aan weer een plekje voor onszelf, maar wel op basis van de ervaring die we op dat moment hadden. En dat was dat we in de natuur wilden zijn, buiten wilden zijn, in beweging, die kleinere voetafdruk, niet extra ruimte in beslag nemen, de aarde minder belasten. Nou, al die dingen, die vertaalden zich uiteindelijk voor ons in een tiny house.
Wauw, wat een verhaal, joh. En dat idee, dat was er. En toen, waar begin je dan? Wat waren jullie eerste stappen?
Ja, op het moment dat je dan dus bedenkt, ik wil in een tiny house wonen. Dan wat wij gingen doen is veel op internet kijken, YouTube, Pinterest. Nou, er is best wel heel veel informatie over te vinden. Er gaat echt een wereld voor je open. Ik heb het idee dat ik een complete tiny house studie heb gedaan, bij wijze van spreken. Want je moet ook zoveel keuzes gaan maken en over zoveel dingen gaan nadenken waar je nog nooit bij hebt stilgestaan. Uiteindelijk moet je gewoon ook een knoop doorhakken. En toen hebben we besloten om ons huis te laten bouwen door Tiny House Limburg. En we hebben besloten om het casco te laten opleveren. Dus de binnenkant hebben we helemaal zelf gedaan.
Voor de luisteraars, als je geluiden hoort, dan is dat Cody die hier rond aan het lopen is. Die is aan het drinken en aan zijn pootjes aan het likken. Die is met van alles bezig. Je vertelde net dat jullie het huisje casco hebben laten opleveren en dat jullie het dus hebben laten bouwen door Tiny House Limburg, was het volgens mij. Wat konden jullie hiervan zelf bepalen? En hoe zag het eruit toen het werd opgeleverd?
We konden alles zelf bepalen. Dus ik heb zelf het ontwerp gemaakt. En dat heb ik eigenlijk gemaakt op basis van hoe wij de laatste jaren geleefd hebben. En ook een beetje op basis van welke spullen we hebben. Ja, en de bouwer die gaf ook aan van jullie moeten gewoon aangeven hoe jullie het willen en wij gaan het zo maken. Dus de buitenkant hebben zij gedaan. De binnenkant, wat je ziet, de vide, zeg maar, de slaapverdieping, dat hebben zij ook gedaan. En de trap hebben zij gedaan. Maar het toilet hebben we zelf gemaakt, de keuken hebben we zelf gemaakt, de inrichting, de afwerking ook. Het is echt helemaal kaal opgeleverd.
En ik heb begrepen dat eigenlijk nog het lastigste is om een staapplek voor je tiny house te krijgen. Waar liepen jullie allemaal tegenaan bij de gemeente? Waarom is dat zo'n lastig iets?
Ja, ik denk dat het vooral komt omdat er op dit moment nog geen wet en regelgeving is voor specifiek tiny houses. Daar komt hopelijk wel verandering in als de omgevingswet van kracht wordt. En dat zou in 2021 kunnen gebeuren. Maar op dit moment weet een gemeente nog niet zo heel erg goed wat ze met een tiny house aan moeten. Dus het valt niet onder een woonwagen. Het valt ook niet onder een sta-caravan. Ze weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. En sommige gemeentes zijn best wel vooruitstrevend daarin. Maar precies deze gemeente waar wij in wonen, die is best wel terughoudend. Toen ons tiny house gebouwd werd, ben ik dus wel gaan vragen aan de gemeente, waar mogen we dan gaan staan? Nou, toen zeiden ze ook, ja, dat kan dus eigenlijk niet zomaar. Je beste kans is om bij een agrariër in de tuin te gaan staan of bij een particulier in de tuin. Maar als er dan een klacht komt, dan zal er wel gehandhaafd moeten worden en dan zullen jullie moeten vertrekken. Dat is dus ook gebeurd. Er is een klacht gekomen. Niet zozeer van we willen die mensen dan niet hebben, maar meer van we willen ook zoiets. Dus dan moet er wel iemand komen kijken van wat is dat iets dan wat daar is en willen we dat eigenlijk wel? Nou, toen zijn wij de vergunningprocedure ingegaan. En omdat deze gemeente wel op de hoogte is van het feit dat wij een groter plan hebben dan alleen met z'n tweetjes wonen in een tiny house, hebben ze gekozen om ons een vergunning voor een jaar te geven.
Ja, en wauw, en wat voor staanplek hebben jullie dan op dit moment? Want ik zit hier nu, maar kun je het omschrijven wat voor plek het is?
Ja, we staan nu in de tuin bij Marinka. Een hele lieve, warme en gastvrije vrouw. Zij is de voorzitter van Stichting Haverland en voor die stichting doe ik vrijwilligerswerk. En eigenlijk toen wij elkaar pas net hadden ontmoet, toen vertelde ik over onze plannen om tiny te gaan wonen en dat het zo moeilijk was bij de gemeente. En toen zei zij spontaan van ja, je mag ook bij mij in de tuin.
Oh, wauw.
Ja.
Wat super lief. Ja. Dat is echt heel bijzonder.
Ja.
Wauw. En één ding waar de luisteraars heel benieuwd naar zijn natuurlijk, ik zelf ook wel een beetje hoor,
ja,
dat zijn de kosten van zo'n huisje en wat de maandelijkse lasten zijn. Nu snap ik dat je dat misschien niet allemaal zomaar wil delen, maar welke kosten zou je wel met ons willen delen?
Nou, ik vind het geen probleem om alle kosten te delen.
Dat vinden we heel fijn.
ons huisje heeft in alles bij elkaar 35.000 euro gekost.
Oh, dat valt reuze mee. Ik had er eigenlijk wel wat meer verwacht. Ja.
Ja. Dus het huisje alles bij elkaar 35.000 euro. Omdat we onze fietsreis vroegtijdig hebben onderbroken, hadden we nog wat spaarcentjes over. Dus daar hebben we dat ook van kunnen bekostigen. En bij Marinka betalen we 24 euro per maand. Dat is...
Wat?
Ja. Echt waar?
Hoe komt ze ook op dat bedrag dan? Dat is zo'n... Dat is net als, weet je, een telefoonabonnement. Daar betaal je 24 euro voor, maar voor een staanplek, wauw.
Nou, dat is dus omdat zij woont alleen en dit is ongeveer het bedrag dat zij kwijt is aan water en elektriciteit. Dus we hebben gezegd van nou, dan betalen wij, omdat ons huisje zoveel kleiner is en wij denken met z'n tweetjes alsnog minder te verbruiken, betalen wij hetzelfde als jij betaalt. En dan kunnen we altijd nog aan het einde van het jaar dat verrekenen met elkaar. En voor de staanplek betalen we dus eigenlijk niet. Maar wat wij doen is dat we in natura... we hebben één keer per maand hebben we een klusdag. En dan onderhouden we samen hier haar tuin. Want het is best wel groot.
Oh, dat lijkt me een hele mooie deal.
Ja.
Wat mooi zeg.
Ja.
En waren er ook kosten die voor jullie totaal onverwachts kwamen?
Ja, absoluut. De vergunningskosten, zeg maar. Dus laten we zeggen dat de ambtenaar met wie we hebben gesproken... Toen ik dus ging vragen waar mogen wij staan, die zei dus van probeer het maar bij een agrariër of in de tuin, maar we gedogen dat totdat er een klacht komt. Dat is dus gebeurd, dus zijn we die vergunningsprocedure ingegaan en dan moet je dus betalen. En toen bleek dus achteraf dat we ook moesten betalen voor het legaliseren. Dus dat we hier gestaan hebben zonder vergunning en dat ze achteraf ons een vergunning hebben moeten geven. Dat heet dus legaliseren. En iedere gemeente kan zelf bepalen welk bedrag ze voor die legalisatie rekenen. En in deze gemeente vragen ze daar 100% voor. Dus de vergunningaanvraag was 1500 euro plus... nog een keer 1500 euro om het te legaliseren. Dus hebben we 3000 euro moeten betalen. En het is maar een vergunning voor een jaar. En normaal als je een vergunning krijgt voor bijvoorbeeld een garage of iets bij te bouwen op je terrein, dan is dat voor altijd. Dus 3000 euro voor een jaar, dat was wel iets waar we geen rekening mee hadden gehouden. En staat overigens wel op internet, dus het is allemaal openbaar. Maar we hebben daar gewoon niet aan gedacht dat er nog... bij zou komen.
Ja, je hebt dan al zoveel dingen uit te zoeken dat ik me helemaal kan voorstellen dat je dat gewoon niet leest. Ja.
Ja.
Dus eigenlijk als je een nieuwe vergunning zou willen krijgen, dan moet je weer opnieuw dat gaan betalen. Die 1500, denk ik.
In elk geval die 1500, ja.
Jeetje, ja. Lijkt een beetje op mijn erfpacht. Ja. Hey, en kijken jullie dan nu ook anders tegen geld aan eigenlijk sinds jullie in een tiny house wonen? En sparen jullie eigenlijk nog echt voor iets?
Ja, we kijken zeker anders tegen geld aan. Want toen we nog in Zoetermeer woonden en dus een ander leven hadden, toen was het toch wel meer... Het verdienen van geld voelde ook als een soort van druk op ons. Hè. Je moet elke maand dat geld bij elkaar krijgen om alles te betalen wat je hebt. Je huis, je kosten. En dat is nu anders. Toen wij op fietsreis waren, leefden wij met een budget. En toen we tiny gingen wonen, toen hebben we dat eigenlijk doorgetrokken. Dus we hebben echt gekeken naar wat hebben we nodig om voor ons toch een fijn leven te hebben. En voor dat bedrag, daar zijn we een baan bij gaan zoeken. En op dit moment is het zo dat Richard nog wat klussen doet als financieel expert. En inmiddels krijg ik ook betaald voor het werk dat ik voor mijn vader doe, dus als mantelzorger. Dus nu verdienen we eigenlijk nog zelfs wat meer dan waar we in eerste instantie ons budget op hebben, of onze baan bij hebben gezocht. Dus we kunnen nu ook echt sparen. En ik wil ook wel vertellen wat we hadden gebudgeteerd op €700 per persoon per maand verdienen. En daar hadden we dus ook onze baantjes bij, dus schoonmaakwerken in het hotel. En doordat we dus nu wat meer verdienen, zijn we dus aan het sparen. Onder andere om een campertje te kopen. Dat staat ook al jaren op de wishlist.
Oh, wat superleuk. Ja.
En uiteindelijk hopen we dus te gaan wonen op Toekomstpark Haverland. Daar gaan we het misschien ook nog over hebben. En daar hopen we wel echt off-grid te gaan wonen. Dus dan willen we zonnecollectoren en een waterzuiveringssysteem hebben. En dat kost ook best wel veel geld, dus... Daar sparen we dan ook voor.
Ja. En jullie huisje gaat dan mee natuurlijk, want die staat op wielen.
Absoluut.
En wat een luisteraar zich afvroeg is hoe een goede investering een tiny house eigenlijk is voor de toekomst. Want als je een huis koopt, dan betaal je hypotheek en dan verkoop je hem later weer door. Maar is een tiny house niet een soort van op na 20 jaar?
Nou, de tiny house bouwer, dus Tiny House Limburg, zij hebben ons gezegd dat het huis in principe wel 25 jaar zeker mee zou moeten gaan. En delen van het huis zouden dan ook nog weer hergebruikt kunnen worden. Maar om eerlijk te zijn hebben wij nooit nagedacht over dat dit huis een investering is. En het gaat ons vooral om de hele filosofie die achter het in een tiny house leven ligt, dan om een investering. Dat is nooit in ons hoofd opgekomen om daarover na te denken, ja.
Ja, dat begrijp ik. Dan ben je gewoon eerder bezig met die droom waarmaken en dan denk je daar misschien nog helemaal niet over na.
Ja, klopt.
Ja. We hadden het net al eventjes over off-grid. Dat woord is al een beetje gevallen. Ik kreeg daar ook een vraag over en ik moet zeggen dat ik off-grid eventjes moest googlen. Om te kijken wat dat betekent. En van wat ik las, heb ik het idee dat dat eigenlijk hetzelfde betekent als zelfvoorzienend. Klopt dat?
Ja, ik weet niet of er een hele definitie voor is. Off-grid betekent in elk geval dat je los bent van de nutsvoorzieningen. Dus dat je zelf water en elektriciteit en warmte via... gas hebben we dus ook niet. Dat je zelf warmte opwekt. En dat je niet bent aangesloten op de riolering. Dat is dus off-grid. En voor mij persoonlijk betekent zelfvoorzienend dan ook nog dat je ook in je eigen levensbehoeften voorziet. Dus ook voeding. Misschien zelfs ook onafhankelijk bent van het geldsysteem. Dus dat je helemaal los bent van het systeem. Terwijl off-grid is vooral los zijn van de nutsvoorzieningen en van het riool.
En jullie hebben dus wel plannen om uiteindelijk echt voor off-grid te gaan?
Ja, absoluut. We hebben daar nu dus nog niet voor gekozen omdat de centjes op waren. En die voorzieningen die zijn best wel duur. En bovendien gaan de ontwikkelingen heel erg snel. Dus de zonnepanelen en de zonnecollectoren worden steeds beter. En we hopen eigenlijk dat als we straks wonen op Toekomstpark Haverland, dat we dat collectief kunnen inkopen, zal ik maar zeggen.
Oh ja, heel slim.
Ja.
En klopt het dan dat jullie nu alleen koud water hebben? Want ik zag inderdaad dat jullie wel gewoon stopcontacten hebben. Ja. Maar hoe zit dat?
Ja, we hebben inderdaad alleen koud water, want we hebben dus, omdat we dus geen zonnecollectoren hebben en omdat we geen gas hebben, hebben we dus alleen maar koud water van, uit de waterleiding van Marinka. En daarnaast hebben we ook bewust gekozen voor geen koelkast. En wat hebben we nog anders dan de meeste mensen? We hebben een composttoilet. Ik denk dat het dat wel een beetje is.
Oh ja, en nog even over dat koud douchen. Is dat iets wat jullie in Zoetermeer ook al deden? Of hebben jullie daar echt aan moeten wennen?
Nou, Richard die is in 2015 in aanraking gekomen met Wim Hof, de Iceman. Misschien ken je die wel.
Oh ja, ik heb daar wel eens van gehoord dat mensen ook echt in ijsbaden en zo gaan, toch? Ja.
Ja, en hij is dus in Polen geweest. Dus vanaf dat moment hebben de voordelen van koud douchen en die hebben ons wel gepakt, zal ik maar zeggen. Dus in dat opzicht hebben we dat hier wel ook mee naartoe genomen. Van het is goed voor je, dus we gaan het gewoon doen. En ik merk dan aan mezelf. Wat ik dus doe, iedere ochtend, dan heb ik mijn vaste ochtendroutine. En ik was personal trainer, dus ik sport dan wel nog iedere dag. En dan ben ik lekker warm en aan het zweten. En dan kan ik me koud douchen.
Wauw, dat lijkt me echt heel erg wennen. En je vertelde net dus ook dat jullie geen koelkast hebben. Hoe doen jullie dat?
Nou, daar houden we heel erg rekening mee met betrekking tot het eten dat we kopen. Ik ben vegetariër, Richard niet, maar eigenlijk eten we hier redelijk veel vegetarisch. En je merkt dan dat je toch wel een koelkast nodig hebt voor de zuivelproducten. Melk, kaas, vlees, boter. En die dingen hebben we niet in huis. En dat wil niet zeggen dat we die nooit gebruiken. Maar als we dat kopen, dan kopen we dat wat we nodig hebben. En dat consumeren we dan ook op diezelfde dag. En in de winter kunnen we het gewoon buiten laten staan.
Ja, oh, wat goed dat jullie dat zo doen.
Ja.
Heel leerzaam dit.
Oké.
Ik zit zelf met mijn campingkoelkastje, omdat ik nog geen nog mijn keuken moet gaan verbouwen. Ik denk nu van, misschien kan ik ook wel prima zonder tot die tijd. Ja, ja, wat interessant. En toen jullie gingen verhuizen, moest er toen veel weggedaan worden? Of leefden jullie hiervoor al minimalistisch?
Ja, dat is eigenlijk wel in een aantal stappen gegaan. Want toen wij dus de beslissing namen om op reis te gaan, toen hebben we al best wel veel spullen weggedaan. En op het moment dat het huis verkocht werd in Zoetermeer, toen hebben we nog meer spullen eigenlijk weggedaan. En zijn anderhalf jaar op reis geweest met alleen maar onze fietstassen en twee kleine rugzakjes. Dus wij gingen eigenlijk van heel weinig spullen naar ineens een huis waar we gewoon weer onze eigen spulletjes kwijt konden. En we hebben hier nu de meeste spullen die we hebben, die je ook om je heen ziet, dat zijn ook echt dingen die we gebruiken. Maar er staan ook wel wat kaarsjes en plantjes. Ja, gewoon tierenlantijntjes, zeg maar. En die hebben we ook anderhalf jaar niet gehad tijdens de reis. Dus we hebben nu meer spullen dan voorheen eigenlijk.
Ja, want het ziet er hier zo gezellig uit inderdaad, met de vaas met bloemen, kaarsjes, kussentjes en zo.
Ja, dank je.
Het verbaast me toch dat daar dus wel gewoon ruimte voor is.
Ja.
Dat wel gewoon kan. Nou, je vertelde dat jullie vergunning om in de tuin van Marinka te mogen staan, dat die in september 2020 verloopt.
Klopt.
Het is nu juli 2020, dus het komt wel redelijk dichtbij. En ik vroeg me af of dat jullie al een plan hebben voor daarna.
Nou, we hebben wel een plan en dat plan dat heet Toekomstpark Havelland. Maar dat is best wel een heel erg groot plan. En dus specifiek een plan voor waar wij dadelijk naartoe gaan. Nee, dat weten we niet. We hopen dat er, en we werken er ook hard aan om mogelijk te maken dat er dadelijk een gemeente is, liefst hier in Limburg, die zegt kom maar hier en we gaan samen dat plan realiseren. Maar nee, er is nog niet een concrete plek of nee, niks.
Oké, en wel spannend moet ik zeggen.
Ja.
En kun je vertellen over Havelland? Wat is die droom?
Ja, de droom is echt dat het een... het is geweldig.
Ik zie je helemaal glunderen.
Toekomstpark Havelland, dat is dus ook echt een park. Het wordt niet aangelegd door een architect of door een projectontwikkelaar, maar het moet echt ontstaan op organische en geleidelijke wijze met, voor en door de lokale gemeenschap. En bij voorkeur ligt dat park dan tussen het woongebied, de bebouwde kom, en het buitengebied. Omdat we denken dat het belangrijk is om de mensen dichter bij de natuur te brengen en de natuur weer dichter bij de mensen te brengen. En dat kun je dan dus mooi doen in die overgangszone tussen woongebied en buitengebied. En dan is het ook makkelijk bereikbaar en toegankelijk voor mensen. Nou, en in dat park, daar willen we dat daar verschillende functies gecombineerd worden. Dus dat mensen daar kunnen wonen en werken en leren en recreëren. En niet dat het dan een heel dicht bewoond park wordt. Dat er op kleine schaal gewoond wordt. Liefst in kleine ecologische huizen met gedeelde voorzieningen. En de mensen die daar wonen, die hebben ook allemaal een bepaalde beheerverplichting. Hè, en zorgen voor dat park. En op dat park zou er ruimte moeten zijn voor het ontwikkelen en realiseren van groene, duurzame en sociale initiatieven. Dus er zou bijvoorbeeld een voedselbos kunnen zijn, een fruitboomgaard, een pluktuin, schooltuintjes, volkstuintjes, natuurlijk speel- en klimbos voor kinderen. Het is heel erg afhankelijk van de locatie en van de lokale gemeenschap die daaraan mee wil werken. Wat willen zij in dat gebied?
En we hebben net van tevoren ook al eventjes met elkaar gepraat. En toen vertelde je dat het ook mooi zou zijn als bijvoorbeeld jouw vader daar zou kunnen komen wonen. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, absoluut. Mijn vader die woont op dit moment in een heel groot huis. Dus ons huis is 20 vierkante meter. Het huis van mijn vader, inclusief de tuin, is 600 vierkante meter. En hij is echt wel hulpbehoevend. En het zou super fijn zijn als hij in een kleine, levensloopbestendige woning zou kunnen wonen dicht bij mij. En het mooiste zou ik vinden als ik op dat park zijn mantelzorger zou kunnen zijn. En dat ik daar misschien ook wel de verzorger of mantelzorger mag zijn van andere mensen die daar wonen. Dus dat het echt een park is waar mensen voor elkaar zorgen, waar mensen zich met elkaar en de natuur verbinden, geïnspireerd raken door elkaar en de natuur en daardoor in actie komen om zelf ook, al is het in hun eigen huis of waar dan ook, een steentje bij te dragen aan een betere aarde. En ja, ik geloof dat dat echt wel de elementen zijn waar we naartoe moeten met z'n allen op deze aarde.
Ja, zeker. En wat een droom, joh. Ik hoor ook nu heel veel luisteraars al denken, waar kan ik me inschrijven? Ik denk dat dit voor heel veel luisteraars ook echt een droom is. En het is zo'n vooruitstrevend en mooi idee. En het lijkt mij ook gewoon echt perfect passen bij de toekomst. En ik merk ook aan mijn leeftijdsgenoten en de leden van mijn Natuurdromers Community dat eigenlijk steeds meer mensen een soort gelijke droom hebben. En ik had eigenlijk dus ook gedacht dat dit de toekomst zou worden en dat de gemeente dat helemaal cool zou vinden. En dat dat gewoon met gemak zou kunnen eigenlijk. Maar waarom zegt de gemeente niet gewoon ja op dit geweldige plan? Wat zijn hun argumenten?
Ja, dat vraag ik me dan ook af. Ik moet wel zeggen, we zijn nu met 3 gemeentes in gesprek. En ze zijn eigenlijk wel allemaal enthousiast. Maar het plan is wel heel erg groot en heel erg breed. En ik denk zelf dat het unieke van dit project is. Want je hebt in Nederland al verschillende plekken waar mensen voedselbossen aan het maken zijn, pluktuinen aan het maken zijn. Er zijn al tiny house communities, er zijn al woon- en zorgprojecten. Dat is er allemaal al. En je ziet ook dat de gewone burger, zal ik maar zeggen, dat die dit ook wil. En het enige wat Toekomstpark Haverland anders maakt dan de andere plekken, is dat het eigenlijk al die initiatieven op 1 plek zou willen hebben. En de gemeentes die zien daar absoluut wel de meerwaarde van in, maar zien ook een hele hoop beren op de weg, omdat wederom de wet en regelgeving, ja, het voorziet daar nu nog niet in. Dus we hebben echt behoefte aan mensen die out of the box durven denken en die in plaats van eerst beleid en strategie te ontwikkelen, die gewoon zeggen, ja, we vertrouwen de burger, dat zij hier iets moois van willen maken, dat ze iets goeds willen doen. En laten we het gewoon met z'n allen proberen. En we starten dan gewoon met het planten van de eerste plantjes, bij wijze van spreken, om die moestuin op te zetten of het eerste boompje voor het voedselbos. En van daaruit werken we langzaam met z'n allen verder en kan dat beleid vanzelf ontstaan.
Stel, er luistert nu iemand naar deze podcast die bij een gemeente in Limburg werkt en die vooruitstrevend is. Dan moet hij even contact opnemen, want het is zo'n geweldig idee. Dat moet gewoon lukken.
Ja, dat je merkt aan zoveel mensen dat ze meer in verbinding willen zijn met de natuur. Mensen zoeken het groen op, mensen willen anders wonen, anders leven. Dat is echt iets, ja, het leeft onder zoveel mensen. En ook als ik dan spreek met wethouders en gemeenteambtenaren, dan zitten ze wel echt te knikken en ze worden er ook echt enthousiast van. Alleen zitten zij natuurlijk altijd in hun achterhoofd met, ja, hoe past dit? En ik denk dat de regels die er gemaakt zijn, die zijn misschien niet meer passend voor deze tijd. Ik denk dat we nu juist toe moeten naar, ja, echt out of the box denken en die regels die overboord gooien en gewoon starten met iets nieuws, een pilotproject, weet je, geef het gewoon een kans.
Ja. Nou, ja. We hopen dat iemand daar snel een go voor geeft. Ik hoop het echt zo voor je. Op de volgende vraag weet ik denk ik het antwoord al. Een luisteraar die stelde deze en die vroeg of dat een tiny house dan eventueel dus straks op Haverland, als jullie deze tiny house daar naartoe gaan verplaatsen, of dat jullie dat dan echt soort van als eindbestemming zien, of zie je jezelf later wel toch nog misschien in een iets groter huis wonen?
Nou, in een groter huis sowieso niet meer. Absoluut niet. We denken eerder dat we misschien nog minimalistischer of nog groener en duurzamer willen wonen. Wij denken verder ook niet in termen van definitief en permanent. Dus of toekomstpark Haverland of dat onze eindbestemming is, dat weten we niet. Want we zijn eigenlijk een soort van, zo zeggen we dat tegen elkaar, altijd op reis eigenlijk. Het leven is een reis. Maar we gaan sowieso niet meer terug naar hoe het was. Nee.
Dat kan ik me helemaal voorstellen als ik hier zo zit en in dit huisje met de mooie tuin eromheen. En dan straks op Haverland nog veel mooier. Ja. Echt heel tof. Hier waren heel veel luisteraars benieuwd naar. Hebben jullie wel eens grote gezelschappen over de vloer? En hoe doen jullie dat dan? Want stel er is iemand, een van jullie is jarig en het is slecht weer buiten. Hoe prop je dan iedereen in deze paar vierkante meter?
Nou, het grootste gezelschap dat we hier hebben gehad was 6 personen. En dat ging echt prima. Voor de rest is het inderdaad wel zo dat je hier niet met 20 mensen binnen kunt zitten. Dus wat we meestal proberen te doen is, als we grotere groepen uitnodigen, dat we dat echt doen afhankelijk van het weer. Dus vooral in de lente en in de zomer, dan kun je hier lekker barbecuen en zitten met z'n allen. Maar ja, ik denk 6 mensen is misschien wel de max voor hier binnen.
Denk je dat wonen in een tiny house mogelijk is met kinderen? Dat vroeg een luisteraar zich af.
Nou, absoluut. De bouwer van ons huis, Tiny House Limburg, die, net als ik daar reclame voor maak, ik heb het al zo vaak gezegd, maar dat
is niet gesponsord.
Nee, precies. Maar hij, voordat hij ons huis bouwde, heeft hij zijn eigen huis gebouwd. En hij heeft wel 2 kinderen. Dus hun huis is 40 vierkante meter. Dus het kan absoluut. De kinderen zijn, geloof ik, 6 en 8 of 7 en 9, zoiets. En we zijn ook lid van een wooncoöperatie, Tiny Houses. En daar hebben ook, daar is een echtpaar, die heeft 2 puberdochters. En zij hebben een apart tiny house laten bouwen voor hun puberdochters.
Zo leuk is dat. Ja. Dat is echt tof. Hoe is het wonen in een tiny house nu echt? Heb je het idee dat het soms misschien een beetje geromantiseerd wordt?
Nou, dat weet ik niet. Het is in elk geval zo dat wonen, voor ons is het hetzelfde als wonen in een normaal huis. Want ja, je hebt het al gezien, weet je, we hebben hier alles wat jij ook in je huis hebt. Alleen is het allemaal op een iets kleiner oppervlak. Maar voor de rest is het gewoon precies hetzelfde. En wat ik wel merk wat anders is dan alle andere huisjes waar ik ooit heb gewoond, is dat ik hier nog elke keer aankom lopen en bijna iedere keer verliefd word op het huis. En ook echt heel blij ben met hoe alles is en waar alles staat. En ja, ik ben heel blij met mijn huisje en dat heb ik eerder nooit zo gehad.
Hoe doe je dat als je me-time nodig hebt? Want je hebt hier niet echt een kamertje waar je even kan terugtrekken. Als je gewoon even in je eentje hard muziek wil luisteren of zo.
Dat is ook wel een reden waarom ik zo vroeg opsta. Omdat Richard altijd langer slaapt. Dus ik heb meestal wel 2,5 uur helemaal voor mezelf. Dat is 1. 2 is, ja, omdat we inderdaad geen aparte ruimte hebben. Hij slaapt dus een nachtje bij mijn vader. Dat is ook vanwege praktische redenen voor zijn werk. Maar ik vind het ook wel heel lekker dat ik dan even het Rijk voor mij alleen heb. En
dat doet hij dan 1 keer per week, toch? Of niet?
Ja. Ja, 1 keer per week gaat hij bij mijn vader slapen. Dat is op zondag. Dus dan heb ik echt de hele dag, of de rest, in de ochtend werk ik bij mijn vader. Dan ben ik zijn mantelzorger, dan douche ik hem en zo. En daarnaast een soort van wisseling van de wacht. En dan blijft hij bij mijn vader en dan ben ik lekker alleen. En voor me-time, als ik kijk naar wat ik zelf nodig heb, dan haal ik mijn me-time vooral uit naar koffietentjes gaan en lekker een latte macchiato drinken. En dan kom ik ook weer helemaal opgeladen thuis. Of ik vraag soms echt serieus aan hem of hij even weg wil gaan.
En wat gaat hij dan doen?
Dan neemt hij de computer bijvoorbeeld mee en dan gaat hij op een andere plek thuiswerkzaamheden doen. Maar hij kent me inmiddels al wel een tijdje, dus hij weet dat ik daar behoefte aan heb. En hij zegt ook altijd van, hè, als je dat wil, zeg het gewoon en dan ga ik gewoon even weg.
Dat is echt ideaal.
Ja.
Ja. En wat is het allerfijnste aan tiny wonen?
Voor mij alles. Dus de vrijheid die het me biedt. En het klinkt misschien gek, maar ook de ruimte. Dus ruimte in mijn hoofd, financiële ruimte, meer ruimte en tijd om de dingen te doen die ik belangrijk vind. En dat geldt ook voor Richard. Dus je merkt doordat je zo klein woont dat je echt veel sneller naar buiten gaat. Veel meer buiten bent dus. We hebben meer tijd voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, de persoonlijkheidsontwikkeling. Al die dingen die we belangrijk vinden, die beslaan nu een groter deel van onze dag. En dat komt allemaal doordat we op deze manier zijn gaan wonen en leven. En dat is wel het allerfijnste, ja.
Ja, dus veel mensen die werken om hun hypotheek te kunnen betalen. En bij jullie is het een soort van, jullie zijn daar eigenlijk niet echt mee bezig.
Totaal niet.
Nee.
Nee, totaal niet.
Oh, heel inspirerend. Ik heb geen idee hoe lang we nu aan het opnemen zijn, maar mijn vragen en die van de luisteraars, die zijn in ieder geval allemaal beantwoord. Echt super fijn dat je zo open daarover wil vertellen. En als de luisteraars op de hoogte willen blijven van jullie leven en of dat de Haverlanddroom dan straks echt werkelijkheid gaat worden, waar kunnen ze dat dan volgen?
Ja, dan kunnen ze een kijkje nemen op de website joyandginger.nl. Joy, dat schrijf je op zijn Engels, J-O, Griekse I. Dan gewoon N. Ginger, dat is G-I-N-G-E-R. Dus gember, maar dan in het Engels, .nl. En daar staat een stukje over ons, dus over Richard en mij. Daar staat een stukje over wat we bedoelen met Joy and Ginger. En daar staat ook een stukje over onze toekomstdroom. En dat is dus Toekomstpark Haverland. Ik zou het heel leuk vinden als mensen reageren of als mensen kennen die misschien iets zouden betekenen om dit proces te versnellen of er aan bij willen dragen op wat voor manier dan ook. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden.
Nou, superleuk dat we het allemaal kunnen gaan volgen. Ik ga het zelf ook zeker in de gaten houden. Ik zal ook nog eventjes de link van jullie website in de omschrijving van de podcast zetten. En dan wil ik je hartstikke bedanken voor dit open en eerlijk interview.
Ja, ontzettend graag gedaan. En ik wil jou juist bedanken dat jij hier bent gekomen. En dat ik de kans heb gekregen om hierover te vertellen. En ik hoop echt dat dit 1 of misschien wel meerdere zaadjes heeft geplant.
Ik hoop het ook echt heel erg voor jullie. Want het is echt zo'n fantastisch plan. En ik vind het gewoon heel leuk om het te gaan volgen. Of dat het uiteindelijk gaat lukken. Maar ik heb daar al het vertrouwen in. Dus heel veel succes.
Dankjewel.
Daar ben ik weer even om nog een kort nawoord te doen. Ik ben inmiddels weer thuis. En wat een verhaal, hè? Ik ben echt helemaal geïnspireerd en ik heb ook echt zin gekregen om op te gaan ruimen thuis. Wat ik zelf heel inspirerend vind is hoe Ginny denkt over werk en geld en dat het voor haar maar bijzaak is in plaats van het ding waar ze voor leeft. En ik denk dat veel mensen daarvan kunnen leren, gezien de maatschappij waarin we leven, waarin zoveel focus wordt gelegd op presteren op carrièregebied en veel geld verdienen. Nou, mocht je de foto's van Jenny's Tiny House willen zien, dan kun je kijken op jennyfromtheblog.com/podcast-4. En dan 4 als cijfer, dus niet uitgeschreven. En ik zal hem ook weer eventjes in de podcastomschrijving zetten, zodat je gewoon op kan klikken. En doe dat zeker even, want het huisje is zo gezellig ingericht. Ik vond het ook echt heel leuk om te zien dat er in een tiny house ook gewoon ruimte is voor decoratiespulletjes. Oké, nou, ontzettend bedankt voor het luisteren. En een hele fijne dag gewenst vandaag.